Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft en die nooit loslaat wat Hij begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen Psalm 84, vers 1. Psalm 84, vers 1. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der lege scharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. De schriftlezing is deze morgen zometeen uit Romeinen 7, vers 1 tot 13. Maar we luisteren eerst naar de geboden van onze Heere God, de 10 geboden, waarna we zingen uit Psalm 24, de versen 2 en 3. En van die 10 geboden zal het 10e gebod straks ook in de verkondiging nog terugkomen. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. dan zult u geen werk doen. Ga je nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is, maar zoals de Heere Jezus de wet voor ons heeft samengevat, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod en het tweede daaraan gelijk, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan die 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. We luisteren naar de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome, hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 13. Romeinen 7, vers 1 tot 13. Of broeders, weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft? Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt terwijl haar man leeft, zal ze een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is ze vrij van de wet, zodat ze geen overspelige is als ze de vrouw van een andere man wordt. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonden die geprikkeld worden door de wet in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van letter. Wat zullen we dan zeggen, is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei, u zult niet begeren. Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerte teweeg gebracht. Want zonder de wet is de zonde dood. Ik nu leefde voorheen zonder wet, maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven. En het gebod, dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen. Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daardoor gedood. Zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde heeft, opdat ze als zonde zichtbaar zou worden, door het goede, voor mij de dood teweeggebracht, opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn. Tot zover de schriftlezing. Laten we bidden om de opening van dit woord door de Heilige Geest voor onze harten. Heere God, heilige God, goede God, rechtvaardige God, u die bent zoals uw gebod is en zoals we dat ook al gehoord hebben, uw 10 geboden zijn, tot u komen wij vanmorgen. We hebben dat gebod al achter ons, dat heeft al tot ons gesproken en we hebben uw woord gehoord. En we zien uit, Heere, we verlangen ook naar evangelie, naar een goede boodschap, naar een woord van troost, van vergeving, van uw nabijheid, een woord van licht op ons pad, van vernieuwing en kracht, zoals we hier elke zondag bijeenkomen om dat van u te ontvangen. Dat wat we onszelf niet geven kunnen, de gemeenschap met u, waardoor er een nieuw leven is. Zo zijn we hier vanmorgen. Niet uit eigen beweging, maar omdat u ons roept, Heere. Daarom komen wij uit onze huizen tevoorschijn. Ieder uit zijn of haar eigen plek. Om hier samen te komen, aan uw voeten. In dat verlangen. Heere, we bidden u als we uw woord openen, dat is geen eenvoudig woord of u met uw Heilige Geest er ook bij wilt zijn, of u het wilt openen, of u het dichtbij wilt brengen, of u het in ons verstand wilt openen en ook in ons hart wilt openen en in ons leven vrucht wilt doen dragen. Heere, laat uw woord met ons meegaan. Laat het naast ons zijn, als een licht op ons pad. Want onze paden die zijn zo bedekt met allerlei struikelblokken, met valkuilen, met dwaalwegen. We hebben dat zo nodig. Heere, misschien zijn we de afgelopen weken ook wel van die zijpaden ingeslagen of gestruikeld. En dat nemen we allemaal mee als we hier vanmorgen komen. We bidden, Heere, richt ons op. Richt ons op uw goedheid, op uzelf, als het doel van ons leven. Laat ons dat doel niet missen, maar richt ons daarop, ook vanmorgen weer. Dat bidden we voor onszelf, dat bidden we voor onze medebroeders en zusters wereldwijd. Dat bidden we in het bijzonder ook voor hen die vervolgd worden in Nepal, in Jordanië. Zo'n andere omgeving, zo'n vijandige omgeving, waar druk is om geen christen te zijn, waar druk is om wel een zijpad in te slaan, waar gedreigd wordt met die weg naar u toe, dat dat niet zomaar gaat en dat dat iets kost en dat dat gevaarlijk is. Heere, wilt u hen moed geven? In kracht, wilt u hun verlangen op u gericht houden en behoeden voor daadwerkelijk gevaar. Geef hen leven, Heere. En geef ook degenen die rechte weg willen afsnijden, wilt u hen ook dat licht geven. Hen ook aanraken met iets van uzelf, zodat hun harten zullen breken. En dat uw koninkrijk komt en dat er gerechtigheid en vrede zal heersen op aarde. Wat kunnen wij daaraan bijdragen, Heere? Wilt u ons ook daarvoor de ogen openen? Dat we niet alleen bidden, maar ook werken. Help ons daarin om samen wereldwijd één kerk te zijn. Één heilige, algemene, christelijke kerk. Vergeef ons onze verdeeldheid daarin. Heere, we danken u voor al het goede dat u ons geeft. We danken u voor de kerkenraadsvergadering van afgelopen donderdag met visitatie, dat het goed was, dat er verbondenheid is, dat er toch iets van die eenheid is, zodat we met elkaar mee mogen kijken, hoe gaat het hier, hoe gaat het bij jullie? Dienen wij nog dezelfde goede Heere? Dank u wel, Heere, dat dat er mocht zijn en dat het goed mocht zijn en dat er die band is. En we bidden u tegelijk ook om versterking daarvan in heel ons land, met al onze gemeenten, zo verschillend als ze zijn, dat er die eenheid mag zijn in de afhankelijkheid van uw genade. We bidden ook voor de TUA, onze universiteit, die ons ook samenbindt. Waar zoveel goeds gebeurt, waar we dankbaar om zijn, maar die ook onder druk staat. Met minder middelen, met meer taken. Dat u ook daar uw zegen aan geeft, Heere. Dat ze predikanten mogen opleiden, die uw kerk dienen, die deze wereld dienen, die dit land dienen. En naar u toe mogen brengen. We bidden ook voor dominee Hogenboom en zijn gezin die beroepingswerk overwegen moeten. Kan dat ook een onrust geven en een vragen, dat u hen daarin wijsheid en licht geven. Dank u wel voor wie ze mogen zijn hier in de gemeente. Heere, uw wil geschieden ook daarin, dat is ons gebed. We danken u, Heere, dat er nieuw leven mocht komen. De geboorte van Vajember. Dank u wel voor een nieuw mens. Zoals we eens allemaal geboren zijn. Nieuwe mensen. En dan staan we aan het begin van die weg die voor ons ligt met zoveel zijwegen. En we bidden u, Heere, wilt u de ouders helpen om hen voor te gaan op die rechte weg. En ook alle ouders hier aanwezig, grootouders, ook hen daarin helpen. En als we geen kinderen van u ontvingen, Heere, geef ons dan toch ook de moed en het licht en de wijsheid om elkaar op die rechte weg van u te leiden. We bidden ook voor kwetsbare kinderen in Jeruzalem, waar we voor collecteren. Op zo'n andere plek in de wereld, maar leid ook hen naar u toe. Heere, zo hebben we u veel te bidden. We bidden om uw werk. We bidden om uw geest. We bidden om uw zegen. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Er is nu gelegenheid om te collecteren. En daarna zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 95, vers 1, 2 en 4. Psalm 95, vers 1, 2 en 4. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Thema voor de preek is begeerte en verlangen. En we zingen zometeen na de verkondiging uit Psalm 119, vers 18 en 87, waarin het ook terugkomt, uit vers 18, Ai, neig mijn hart en vurig zielsverlangen. Psalm 119, vers 18 en 87, straks na de verkondiging. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, broeders en zusters, gasten. Romeinen 7 is toch een duister hoofdstuk. Althans, in zichzelf is het niet duister. Het is ingegeven door de Geest en nou, we mogen geloven, net zoals heel de schrift, helder en klaar. Maar voor ons is het duister. Ik weet niet of u wel eens een serieuze poging hebt gedaan om dit gedeelte te begrijpen, maar dat valt toch niet mee. Je leest het en je denkt dat je het begrijpt, maar op het moment dat je verder leest, raak je het alweer kwijt. Er ligt iets in dit hoofdstuk dat zich niet goed lijkt te willen prijsgeven. En dat zijn we zelf. En toch kon dit hoofdstuk wel eens de sleutel zijn tot een vraagstuk, een probleem, mag ik misschien wel zeggen, dat volgens mij vandaag de dag breed gevoeld wordt. Misschien hier niet zo, maar ik denk het eigenlijk wel. En mag ik die koe van morgen eens bij de horens vatten? Het probleem dat wij eigenlijk helemaal niet zulke zondaars zijn. Is dat een probleem? Nou, dat weet ik niet, maar het evangelie is de blijde boodschap van genade voor zondaars. En als wij geen zondaars zijn, waar is dan het evangelie nog voor nodig? Waarom zou ik dan naar de kerk gaan? Een vraagstuk, zeg ik, maar dat is natuurlijk niet iets om alleen maar over na te denken, maar dat is ook heel persoonlijk. Ben ik eigenlijk wel een zondaar? Het valt toch best mee? En heb ik eigenlijk de Heere Jezus Christus nou echt nodig? Zonde, zondig, zondaar, dat is toch iets wat wij steeds minder gaan herkennen, lijkt het wel. En wat is zonde dan? En ergens kun je je ook al opgelaten voelen, en het voelt niet helemaal zuiver als we dan in de kerk proberen om dat kunstmatig nog wat aan te brengen, onszelf ervan te overtuigen dat we toch wel zondaars zijn, dat we een kunstmatig ideaal maken. En ja, maar we doen toch wel dit en we doen toch wel dat en we bidden toch wel te weinig. En nou ja, vooral het 7e gebod, daar gaat toch wel heel veel mis. Maar zijn wij, u en ik, nou nog echt zondaars? En met die oren horen we dan midden in dit oude, duistere hoofdstuk onze apostel Paulus opeens iets zeggen in vers 7, waarvan je op het puntje van je stoel gaat zitten. Ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou de zonde niet hebben leren kennen. Hé, dat herkennen we. Wij dus ook niet. Wij herkennen de zonde niet meer zo. Dan door de wet. De wet, is dat dan die sleutel? Hoe bedoelt hij dat? Is het dan toch weer dat ideaal waar we onszelf dan aan moeten afmeten en dat we dan vanzelf wel zullen ontdekken dat we daar niet in alle opzichten aan voldoen? Nee, hij gaat verder, hij vult het in. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was. Als de wet niet zei, u zult niet begeren, dat is het 10e gebod. Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerte teweeg gebracht. Want zonder de wet is de zonde dood. Wat betekent dat? Hier is iets aan de hand. Paulus die schrijft hier niet, kijk, in de wet staat dat je niet mag begeren en voldoe je daar niet aan. Nou, dan ben je dus een zondaar. Hij spreekt op een ander niveau. Hij zegt iets anders, die wet brengt zonde in mij teweeg. Die is bijna de reden dat ik ga begeren. En ik zou anders helemaal niet weten dat zonde was. Wat betekent dat allemaal? Nou, dit zijn onze tekstwoorden voor vanmorgen. Romeinen 7, vers 7 en 8. Met als thema dus begeerte en verlangen. Niet alleen die begeerte die we hier tegenkomen, maar ook verlangen. Dat zet ik ernaast. Begeerte, zo gebruik ik dat maar even voor morgen, zoals het in de Bijbel ook eigenlijk telkens gebeurt, als een zieke, ongezonde vorm van verlangen. En verlangen dus omgekeerd als de gezonde, de goede vorm van begeerte. Begeerte en verlangen. Naar aanleiding dus van dit tiende gebod, zoals Paulus dat hier uitlegt. En u mag dat gerust ook beschouwen als alvast een beetje voorbereiding op de dankdag van deze week. Even een stap terug. Wat breder. De wet. Psalm 119. Hoe lief heb ik uw wet. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Vers 104 van Psalm 119. Door uw bevelen krijg ik inzicht. Gods bevelen zijn in de Bijbel dus verhelderend. Ze zijn niet zwaar, ze zijn ook niet moeilijk, ze zijn ook niet zuur, je mag niks, maar ze zijn zoet en zacht en licht. De 10 geboden zijn in de Bijbel 10 zaklampen waarmee we de weg, het pad dat voor ons ligt kunnen beschijnen om voor struikelen behoed te worden. We kunnen ermee speuren wat er allemaal verstopt ligt, wat er allemaal op de loer ligt. Allemaal dingen waar we ons niet bewust van zijn. De zonde wil onbewust zijn, dat wil in de duisternis zijn, onzichtbaar zijn. Maar Gods geboden, zingt Psalm 119, zijn een verhelderend licht. En dus ook als het 10e gebod zegt, u mag niet begeren, dan werpt dat een licht in ons leven. En in dat licht gaan we ons dan pas realiseren dat er duisternis is. Waar begeerte zich in verbergt. Nou, dat is ook wel zo, maar die begeerte die verbergt zich vandaag de dag toch niet al te goed, zouden we haast zeggen. Behoorlijk pontificaal. Vlak voor onze ogen. Dan heb ik het over de reclame vandaag de dag. Ik zal er niet te lang bij stilstaan, maar bij dat woord begeren hier in de Bijbel, dan kan ik daar toch niet omheen. Dat is toch iets wat vandaag de dag massief op ons afkomt. Je wordt constant bespeeld met reclame op allerlei onderhuidse manieren via social media, je zoekmachine, radio, tv, sluikreclame, noem maar op. En reclamebureaus, dat zijn eigenlijk mijn collega's. Ook dominees en predikanten. Die prediken het evangelie van de begeerte. En de wet van de begeerte. En ze hebben mooie beloftes. Begeerte is leven. Begeer en je zult leven. Als je nou helemaal niks meer wil, dat is toch geen leven? Dan kunnen we ook vrij weinig met je. Besta je dan eigenlijk wel? Doe je er dan wat toe? Je moet toch willen hebben. Je moet toch iets begeren. Je moet toch bewijzen, dat is toch een teken, een bewijs dat je er bent. Dat je ambitie hebt, dat je groter wil worden. Dat je leeft. Als je niks meer wil, nou ja, dan hebben we toch eigenlijk, dat is dus een suggestie die vanuit al die reclames op ons afkomt, over een voltooid leven. Dan is het toch klaar. Leven is willen, vooruit willen. Echt leven is begeren. Hoe meer, hoe beter. Als je alleen maar wil hebben, dan ben je onze heilige, zeggen die collega's voor mij. Die willen het liefst dat u en ik één groot begerend wezen worden. Ze kneden ons als een pottenbakker met allerlei geuren en kleuren en beelden en muziek. Hele atmosfeer, totdat we helemaal gemodelleerd zijn zoals we het hebben willen. Je stopt er geld in, salaris, en dan ga je begeren. Hebben, hebben, ik wil hebben. Zoiets geks eigenlijk. Dat we, inderdaad, dat de bedoeling is van die reclamebureaus, dat we steeds meer willen hebben. Dat die begeerte ook eigenlijk niet goed gestild kan worden. Je koopt even iets, dat is leuk. En als het daarbij zou blijven, dan hoeven we daar ook helemaal geen moeite mee te hebben natuurlijk. Gewoon een nuchtere reclame, beste mensen. Dit hebben wij gemaakt. Een nette prijs. U heeft er plezier van. Dan is er niks aan de hand. Maar het gaat veel verder. We hebben al lang alle nuttige producten. We zijn voorzien, maar die reclame is nog steeds bezig. Die gaat toch verder. Die wil ons het gevoel geven dat begeren zelf het opwindende is. Indrukwekkende beelden, mooie beelden, spanning en sensatie. En zo kweken ze dat gevoel van willen hebben. Dat cultiveren ze. En als je dat gevoel hebt, dan is het goed. En zo proberen ze een haast een nieuw soort mens te creëren. De mens als een puur begeerig wezen. Voor wie het hebben van de zaak altijd het einde van het vermaak is. Want je wil weer verder. Begeren is leven. En voel je je dus even leeg, voel je je even lusteloos. Nou, kom even winkelen, dan zullen we je wel weer tot leven wekken. Dan zullen we die begeerte weer aanwakkeren. En dan voel je weer dat je er bent. Shoppen is ons toverstokje om je tot leven te wekken. Zomaar een vraag, wat doet dat eigenlijk met u? Bent u daar ook vatbaar voor? En vraagt u zich ook wel eens af hoe dat komt? Zeg mij wat u begeert en dan zeg ik dat u wie u bent. Of hebben wij niet zo'n moeite met die atmosfeer van begeerte die gecreëerd wordt? Kunnen we er wel prima mee leven en voelt het niet zo verkeerd? Het is eigenlijk wel prikkelend, het is eigenlijk wel prettig. Maar in die wereld schijnt die zaklamp van God, dat tiende gebod, u mag niet begeren. Wij hebben er misschien niet zo moeite mee. We weten niet eens goed waarom dat nou misschien zonde is, maar God wil het niet. Hij trekt een streep. Gods bedoelingen zijn hoger. Hij wil ons daarvan losmaken, ons uit die atmosfeer weghalen. Hij noemt dat oud. En die oude mens die daarin thuis is, die moet sterven. En hij wil een nieuwe mens doen opstaan. Hij wil ons roepen om ons verlangen te genezen en op zichzelf te gaan richten. Hij plaatst die wet tussen hem en ons in, zodat hij ons via de Heer Jezus Christus tot zichzelf kan brengen. En zijn wet zegt, begeren is geen leven. Begeren is de dood. En als je je helemaal laat vormen door al die stemmen die je aanhoort en indringt, en als je gehoor geeft aan die wet dat je moet willen hebben, en als je aan dat infuus van dat shoppen ligt, dan leidt dat niet tot het ware leven, maar tot de dood. Het geeft even een boost, maar daarna wordt het zo leeg en een toestand van leegte, van lusteloosheid, van doodsheid. En daarom, u mag niet begeren. Begeren is de dood. Het begeren van wat van je naaste is, dat is de wortel van alle kwaad, de wortel van ruzies, van oorlog, van twist. Die zaklamp van God, die laat het zien, dat is een ander evangelie. Van een andere God, van een afgod. Het eerste en het tiende gebod, die horen bij elkaar, die zijn samen de haakjes van de tien geboden. En dat tiende gebod zegt, u ziet misschien alleen maar reclames en mooie spullen en etalages, maar ik, zegt God, ik zie een afgod oprijzen, een niets. Een God van sensatie, veel sensatie en weinig wol. De goden van deze oude wereld. Maar broeders en zusters, zijn we nu al op dat punt gekomen dat we echt tot de belijdenis van zonde kunnen komen? Dat we echt kunnen zeggen, en nu heb ik de Heere Jezus nodig. Ik denk het nog niet helemaal. Dat gebod van God, dat werpt licht in ons bestaan, dat laat zien wat er aan de hand is, maar nou ja, daar kunnen we ons nog een beetje op aanpassen. Daar proberen om daarmee om te gaan met die reclames en die atmosfeer van begeerte en om matig te zijn in plaats van onmatig, om moreel goed te leven. Maar dan zijn we nog niet op het punt wat de apostel Paulus hier maakt. Hij neemt ons nog dieper mee, dat gebod in. Hij zegt niet alleen, door het gebod besef ik pas dat begeren eigenlijk niet goed is en dat het schadelijk is. En hij zegt ook niet, nu ik er nog eens over nadenk, realiseer ik me dat ik daar niet aan voldoe en dat ik eigenlijk ook wel eens dingen begeer die ik niet helemaal nodig heb. Nee, hij gaat verder, vers 8. De zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerten teweeg gebracht. Want zonder de wet was de zonde dood. Maar nu is de zonde levend geworden. En hier dalen we dan van die buitenkant van de zonde, van de dingen die moreel niet goed zijn, onmatigheid in plaats van matigheid, af en komen we tot de binnenkant, tot de diepte van de zonde. De werkelijke overtreding. En dan gaat het gebod mij toewijzen met huid en haar aan die oude wereld die voorbij gaat. Maar eerst even tussendoor, jongens en meisjes. Ik denk dat het voor jullie vanmorgen toch wel een behoorlijk moeilijke preek is. Ik ben met de grote mensen echt aan het nadenken. Ik probeer met de grote mensen te ontdekken waarom de Heer Jezus nu moest komen. En voor ons moest sterven. Het was toch niet alleen maar omdat wij wel eens stiekem een snoepje pakken of wel eens een paar schoenen te veel kopen, terwijl we het geld ook aan de armen zouden hebben kunnen geven. Dat soort dingen. Ik heb even een vraag aan jullie. Stel dat je een meester of juffrouw hebt op school, maar die heeft geen klas. Alle meesters en juffrouws hebben een klas toch eigenlijk. Dat is toch de bedoeling. Maar deze niet. Die doet niks. Die loopt gewoon wat rond en die zit wat om zich heen te kijken en verder niks. Ja, dan weet je ook niet of het een fijne juf is, of het een goede juf is. Of een slechte. Het kan heel goed zijn of heel slecht, maar dat weet je niet. Dat weet je zelf ook niet. Zou ik een goede of een slechte juf zijn? Ik weet het niet. Ik heb het nog nooit geprobeerd. Is dat leuk? Nee. Maar je weet het pas als de directeur van de school zegt: nou wil ik dat jij groep 8 gaat lesgeven. En dan kom je erachter of de goede juf is of niet. Of je hebt een jongen of meisje in de klas en die krijgt nooit een vraag of die krijgt nooit een repetitie. Die zit wel in de klas, maar die hoeft gewoon nooit iets te zeggen. Die hoeft nooit iets op te schrijven. Dan weet je ook niet of die goed kan leren. En dan weet hij zelf eigenlijk ook niet. Kan ik goed leren of niet? Ja, ik weet het niet. Beetje rare voorbeelden misschien, maar daar gaat het over vanmorgen. Want zo is het ook met de Heere God en ons. En daarom heeft de Heere God zijn wet gegeven. Zodat wij erachter komen wie we zijn. Als wij als grote mensen een beetje over de wereld rondlopen en je gaat naar je werk en je komt weer thuis en je doet de boodschappen en dat was het zo'n beetje, dan weten wij niet wie we zijn. God weet wie we zijn. Maar ik weet dat niet. Ik beaam misschien wel dat alle mensen zondaars zijn, ja, dat zal wel, maar persoonlijk met mij loopt het zo'n vaart niet. Totdat de Heere God zegt: nou geef ik je een opdracht. Een gebod. Gij zult niet begeren. En dan ga je het ontdekken. Wie ben ik eigenlijk? Als de Heere God tegen ons zegt: nu moet je doen in die atmosfeer van dit leven wat ik tegen je zeg. Gij zult niet begeren. Dat zegt de Heere God tegen ons, tegen de grote mensen, maar ook een klein beetje tegen de kinderen. Jullie, jongens en meisjes, jullie mogen ook niet begeren. Nou, dat is nog niet zo makkelijk. Sinterklaas komt eraan en de folders van de speelgoedwinkel komen er weer aan. En dan zegt de Heere God dat ook tegen de kinderen. Je mag niet begeren. Je mag best dingen willen hebben. Je mag ze mooi vinden, je mag er naar uitzien. Dat is allemaal goed, maar je mag niet begeren. Niet puur die dingen willen hebben om ze maar te hebben. En dat je jaloers bent als een ander het wel heeft en jij niet. Dat zegt de Heere God. Dat mag niet. En dan gaan we pas merken wat het gebod met ons doet. Als je die juf voor de klas zet, dan ga je pas erachter komen of ze het kan. En als je die jongen een toets geeft, dan blijkt pas wat voor iemand hij is. En zo stelt God een grens aan ons. U mag niet begeren. En gaan we ontdekken wie we zijn. En dan horen we Paulus met een verzuchting, met een erkenning, die gedurende dit hoofdstuk nog veel verder zal uitgroeien. Ik wist niet dat begeerte zonde was, als de wet het niet had gezegd, maar nu weet ik het. En nu is er iets in mij losgekomen. Door dat gebod heeft de zonde in mij een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerte teweeg gebracht. Eerst leefde ik zonder de wet, maar toen het gebod kwam, is de zonde levend geworden. Ik echter ben gestorven. Door dat gebod, zegt Paulus, door die opdracht, die heilige, hoge, geestelijke roeping, wat dat erkent die volkomen, wat zou het goed zijn als ik niet begeerde? Wat zou het een paradijs zijn van vrede en dankbaarheid, als we niet meer wilden hebben? Door dat gebod ben ik gaan ontdekken dat ik daar helemaal niet heen wil. Er is zich hier in mij iets gaan roeren toen die boom daar kwam te staan van de kennis van goed en kwaad. Toen begon er een slang in mij te spreken. De zonde is levend geworden. Alles wat mag en wat toegestaan is, dat wekt nog geen begeerte in mij op. Dat zijn gewoon de goede dingen die mag je willen. Ons gewoon natuurlijke verlangen, eten en drinken, brood, dat je graag een man of vrouw wil, werk, kinderen, dat je verlangt naar een eigen plek, een huis en een tuin, dat mag, dat zijn de goede gaven van God, dat zijn al die andere bomen in het paradijs, daar mag je van eten. Die waren mooi om te zien, daar mag je naar verlangen. Soms wil je er iets te veel van en dan moet die vrucht van matigheid nog rijpen. Maar eigenlijk, zegt Paulus, hebben we het pas over begeerte. In die volle zin van het woord, als het gaat over wat verboden is. Die boom van kennis van goed en kwaad, het gebod, daardoor wordt er iets wakker in mij. Gaat die slang in mij spreken, daar waar ik mij diep in mijn hart bewust word van die grens van de wet van God. Gij zult niet begeren. En tegenover die heldere wil van God wordt er iets in ons wakker dat zegt, Heere God, dat wilt u misschien, maar ik niet. Ik voel mij prima thuis in die atmosfeer. Als iedereen mij met rust laat, dan lijk ik heel wat een prima, gezellige kerel, aangename vrouw. Maar als werkelijk God naar mij toekomt en voor mij gaat staan en dat gebod voorhoudt en zegt, ik wil dat u niet begeert. Dan staat er iets in mij op dat zegt, nee, je mag niet willen hebben, jawel, ik wil wel hebben. Dan wordt het gebod een aanleiding dat de zonde in mij levend wordt. Gods wetten lokt het uit zijn tent tevoorschijn. Ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Toen het gebod kwam, is de zonde levend geworden, ik ben gestorven. Mag ik dat zo zeggen? De Heere heeft ons de wet niet gegeven om te houden, maar zodat we hem zouden breken en tot kennis van onszelf zouden komen. Door de wet is de kennis van de zonde. De wet kwam erbij, zodat de overtreding zou toenemen. Ik zou het niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet het niet zei. Het voelt niet als zonde, het voelt niet als een probleem. Ik zou het niet eens geweten hebben, maar God zegt het. En door die wet wordt het in die relatie tot God vastgesteld als iets wat mij vangt. Zijn wij nog zondaren? Daar begon ik mee met dat vraagstuk. Is er nou nog zoveel met ons aan de hand? En dan zegt de apostel dus, kent u de wet? Die wet die heilig is en rechtvaardig en goed. Het gebod is heilig in ons dagelijks leven. In dat morele, in dat gewone, daar ontdekken wij nog niet eens wat zonde is. Maar dat ontdekken wij aan dat heilige waar we stamelen tot stilte komen. En de volstrekte waardigheid van God onder ogen zien. In die lofzang, u bent waardig om te ontvangen alle lof en eer en prijs. U alleen kunt mijn hart vervullen. Mijn aanbidding is voor u. Mijn verlangen is voor u bedoeld. Daar word je tot zonde. En als we dat niet kennen, dat besef van die heiligheid, dan zullen we ook niet begrijpen wat zonde is. Het gebod is rechtvaardig. Hoe eerlijk is het? Gij zult niet begeren. Hoe eerlijk is dat? Het is niet van mij. Wie denk ik wel niet dat ik ben? God geeft aan ieder het zijne. Mijn naaste, zijn vrouw. Mijn naaste, haar man. Zijn huis, zijn auto, zijn vakantie. Wat is dat rechtvaardig? U mag dat niet begeren. Het gebod is goed. Hoe waar is het dat begeerte tot ellende en ruzie leidt? En zo wijst het gebod ons de weg naar het koninkrijk van God. Zijn wij nog zondaren? Dat betekent dus eigenlijk, waarop richt zich ons verlangen? Want dat gebod schijnt in het duister. En het is een lichtstraal die eigenlijk niets anders doet dan ons roept naar de zon. Gij zult niet begeren, want dat is leegte. En ik ben de ware vervulling van uw verlangen. Onrustig is ons hart tot het rust vindt in God. Zeg mij waar u naar verlangt. In die werkelijke volle zin van het woord. En ik zeg u wie u bent. Gij zult niet begeren en liegen. Verlang naar de waarheid. God is de waarheid. Gij zult niet begeren en in de duisternis wandelen. Ik verlang naar het licht. God is het licht. Gij zult niet begeren en aan het aardse kleven. Ik verlang naar geest. God is geest. Gij zult niet begeren en elkaar haten. Ik verlang naar liefde. God is liefde. Ik weet niet of ik wel een zondaar ben. Ik weet niet of u wel verlangt naar dat goede van God. Daarom is onze Heere Jezus Christus gekomen om ons uit die oudheid, van dat begeren, van dat aardse bestaan waarin we genoeg hebben aan al die dingen, om ons daarvan los te maken en ons daarin te doen sterven en op te wekken tot dat nieuwe leven dat rust vindt in God. Wie is God dat Hij ons verlangen kan vervullen? Is dat mogelijk in dit leven? Als alle reclames stil worden. Aan het einde van ons leven, als het ons allemaal niks meer zegt. Al onze begeertes zijn gedoofd. En alles zich concentreert. Wat is dan ons verlangen? Zijn wij nog zondaren? Willen wij dat koninkrijk van God beërven? Ai, neig mijn hart en vurig zielsverlangen. O Heer, naar uw getuigenis alleen. Laat gierigheid, begeerte, mij in haar strik niet vangen. Die strik maakt onze Heere Jezus Christus los. Amen. Laten we bidden en danken. Heere God in de hemel, wat is uw woord breed en diep? Wat komen we onszelf daarin tegen? En wat is dat soms moeilijk om dat te volgen, om dat te vatten? Om uw apostel Paulus daarin te horen en dat tot ons te laten komen. En wat is dat ook iets vreemds, ons begeren, wat we zo gewend zijn, waarin we zo gekneed worden in deze samenleving, dat u dan zo opeens zegt, dat mag niet. Wat confronteert ons dat met onszelf, Heere, maar u wilt ons anders maken, nieuw maken. U wilt ons begeren genezen, u wilt ons verlangen thuisbrengen bij wie u bent. Heere, wij verlangen naar u, naar waarheid, naar vrede, naar troost. Naar genade, naar alles wat u bent, naar liefde. En voor zover we dat doen, Heere, heeft u ons al genezen. Dank u wel daarvoor dat u ons hart op u wilt richten en dat u met ons bezig bent door uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die gekomen is om ons los te maken van dat oude, om ons te bevrijden van dat leven onder de wet tot dat nieuwe leven dat één is met u. Maar we bidden u, Heere, wilt u ook dat oude wat er nog in ons is, steeds meer afsnijden door uw wet. Heere, we bidden u om wijsheid om in deze wereld te leven. Dank u wel dat uw geboden ons daarin een weg willen wijzen van licht en van leven. We bidden u voor een ieder die werkt in die wereld waarin het gaat om reclames, die bedrijf hebben, die zelf misschien een reclamebureau hebben. Geef hen ook wijsheid om op een goede manier daarmee om te gaan, om niet de zonde op te wekken in deze wereld, maar om op een goede manier bij te dragen aan een leven waarin de bomen van het paradijs bloeien, de goede producten er mogen zijn, maar waarin we ook genoeg hebben. En waarin we niet steeds verder daarin gedreven worden in dat leven van de begeerte, maar waarin ons verlangen kan genezen en rust vinden in u. We bidden ook, heren, als we onszelf al afgestompt voelen, omdat we al zo lang daarin geleefd hebben. Wilt u ons tot het ware leven wekken en dat verlangen in ons naar u wekken? Om één te zijn met u, om u te kennen. Door onze Heer Jezus Christus, dank u wel dat u hem gezonden heeft, Heer, om ons die vrijheid te geven. We bidden u voor de komende dankdag, een dag waarop we u willen danken voor alles wat u geeft, waarin u onze vervulling bent, in gewas en arbeid, in ons dagelijks leven. Dank u wel. We bidden u als we richting de decembermaanden gaan, Sinterklaas en pakjesavond en al die dingen die ons zo in beslag kunnen nemen, maak ons ook vrij, Heer. Om het goed te hebben met elkaar. De goede dingen van het leven te delen. Vrij te zijn. En in uw koninkrijk te zijn. We bidden u ook voor hen die niets hebben. Die arm zijn. En die weten wat het is om honger en dorst te hebben. Dat u hen verzadigen, Heer. Geef ons een open oog en een open oor voor waar dat tekort is. Help ons om daarin elkaar te zien, elkaar te sterken, elkaar te geven wat we nodig hebben. Gaat u zo met ons mee, verder op ons pad. Genees ons, doe ons leven, om Jezus Christus wil alleen. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 23a, zoals dat in Weerklank staat, 23a, vers 1, 2 en 5. De Heer is mijn herder, ik heb al wat mij lust. Ga heen in vrede en ontvang de zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen. Oh ja, we zingen nog.